Hey jongens, wat leuk dat jullie er zijn. Goed dat je er bent. Goed dat je er bent in het huis van God. En goed dat je er bent om wat Nathaniel zei, om dankbaar te zijn voor wat God geeft. Om terug te geven aan God voor alles wat Hij gegeven heeft. Maar ook bereid ben en klaar ben en verwachtingsvol om te ontvangen. En ik hoop ook dat je dat hebt vanochtend. Want ik geloof dat God een woord voor jullie heeft. En dat ik maar een vessel, een kanaal, een tunnel, een spokesperson daarvoor mag zijn. Zodat jullie kunnen ontvangen. Dat geloof ik voor vanochtend. Dus ik hoop ook dat je er klaar voor bent om te ontvangen van God. Niet zozeer van mij. Dan ga ik wel mijn best doen om het leuk te maken. En spannend en intrigerend. En gewoon dat je achteraf ja, gewoon opgebouwd voelt. Ja. Oké? Jullie zijn zo stil. Jullie zijn of in slaap gevallen of onwijs verwachtingsvol. Dus voor de zekerheid, maak gewoon heel even je buurman even wakker. En zeg, ben je klaar? Gewoon check even dat hij klaar is. Dat hij wakker is. Je hoeft hem niet te mishandelen. Wees lief voor hem of haar. En als je een klik voelt, dan mag je na de dienst mag je gewoon even daar even op doorpraten. Gewoon als je een klik voelt. Dat is goed om daar even over door. Ik voelde een klik. Voel jij dat ook? Voel een klik. Zo even praten. En dan als je vrijgezel bent, dan stel je gewoon hele nette vragen. Gewoon veilige vragen. Wie weet. Ik weet dat heel veel goede huwelijken ontstaan uit een kerk. Ik heb mijn vrouw uit de kerk gehaald. Althans niet eruit gehaald, maar ik heb haar daar gevonden. Niet dat ze verloren was, maar ze was op zoek en ze vond mij. Dus ik stop er nu mee. Anders, goede plek om een vrouw of een man te zoeken in de kerk. Dus voor die highlight gasten, weet je, ga naar highlight. Misschien is die wel gewoon een supergaaf chickie. Of een wijze stoere bink. En dan zeg je, dit is Gods plan voor mijn leven. Come on, inleveren. Superleuk. Hey, we zitten in een serie. We houden van series. We doen eigenlijk alles in series. We houden van structuur. Dus we houden van plannen. We geloven dat God een God van structuur is. In het begin van de wereld was er chaos en God creëerde structuur. Amen? Amen. Dus God creëert structuur. En we houden van structuur. Dus we zitten nu in een serie en dit is week 3 van de serie. I like to move it. En 2 weken geleden heb ik afgetrapt. Vorige week heeft Klaas een waanzinnig woord gebracht. Echt eentje die je leven weer op richting zet. En soms heb je bemoedigende woorden. Soms heb je aanvurende woorden. Soms heb je corrigerende woorden. En ik vond dat vorige week was eigenlijk al die in één. Gewoon aanvurend, corrigerend, motiverend, richting bepalend. En welke richting op? Nou, je voelt hem al aankomen naar het hart van God. En naar het plan van God. En dat is wat wij geloven als Leef. Is dat wij als kerk geroepen zijn om een wereld te winnen naar Gods hart. Niet om een wereld te winnen om in een kerk te wandelen en te werken en te doen. Dat is een middel, dat is maar een tool. Maar het doel is dat mensen verbonden worden met het hart van God. Want God heeft een plan voor iedereen zijn leven. En wij geloven dat. Wij geloven dat heilig en wij geloven dat naïef. En we geloven dat voor iedereen. Ongeacht waar je vandaan komt of wat je leven al gebracht heeft. God heeft een plan met je leven. En wij geloven dat dat gevonden wordt in de kerk. Dus het is niet gewoon een instituut, het is niet gewoon een wekelijkse verplichting. Het is niet een must-have. Het is een plek waarin je God ontmoet, waarin je elkaar ontmoet, waarin je aangevuurd wordt om Gods plan voor je leven te zoeken. En waarin je wordt aangeboden omdat er iets is voor iedereen om je talent en gaven te ontwikkelen. Dat is geloof ik waar we voor staan. Klaas zei een paar weken terug en dat vond ik weer zo mooi om te horen. Dat is gewoon de Bijbel, heeft Klaas niet verzonnen. Daar staat in dat wij de heilige toerusten tot dienst betonen. Dat is de beste functieomschrijving die ik volgens mij voor iemand in de kerk kan vinden. Is, weet je, wij rusten de heilige toe. En wie is een heilige? Misschien voel je niet heilig, misschien denk je niet dat je heilig bent. Maar als jij gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, ben jij heilig? Soms is dat best wel heftig om te zeggen. Kun je dat gewoon hardop zeggen? Ik ben heilig? Gaan we het even testen. 1, 2, 3. Oh. Ja, zie. Iemand voelt zich al ongemakkelijk en zegt schijnheilig. Nee, maar dat geeft je een ongemakkelijk gevoel, omdat je je eigen leven kent en jij als geen ander. En weet dat op grond van wat je tot nu toe gedaan hebt, of wat je gedacht hebt, of wat je gewild hebt, of wat je gelust hebt, of wat je gelaten hebt, dat je eigenlijk niet heilig bent. En dat is de grote confrontatie met de wereld. We hebben een heilige God, en we hebben een onheilige wereld. In het midden zet hij zijn zoon en zegt hij, dit is de deur. En door hem word je heilig. Door hem ben je heilig. En met hem blijf je heilig. Dat is een goed woord. Ik heb dat niet voorbereid, maar ik denk, ik gooi hem er gewoon even in, omdat ik een beetje tijd over heb. Het is bonus. Waar ga ik het vandaag over hebben is, I like to move it. En ik wil het vandaag hebben over, Over een beweging die zo bekend is in de Bijbel. Een volksbeweging. Een heel volk die door God bewogen wordt, gemoved wordt van een plek in ballingschap. In Egypte zitten ze gevangen als slaven voor 400 jaar. Zo lang dat er sommige mensen daar zijn die niet beter weten. Die weten niet beter omdat ze geboren zijn in slavernij, op zijn gegroeid in slavernij. En hun hele familie hebben gezien in slavernij. Ze denken dat slavernij hun werkelijkheid is. En dit gaat over volk Israël. Die zijn in Egypte tot slaaf gemaakt. En weet je, ik ga die symboliek gebruiken voor jouw leven. En misschien als je dat filmpje net van A21 ziet, zeg je, maar ik leef helemaal niet in slavernij. Dat is waar. En dat is ook niet waar. Want de symboliek die God gebruikt voor het volk Israël is eigenlijk voor de wereld. Is dat deze wereld is gebonden in slavernij. De Bijbel spreekt over de machten van het duister die heersen in deze wereld. En wij kunnen daardoor gebonden zijn. En soms, als je daarin opgroeit, weet je niet beter. En er is een wereld die opgroeit met het idee dat gebonden zijn, dat last hebben van depressie, last hebben van verslavingen, last hebben van negatieve gedachten, last hebben van alles wat je tegenhoudt, dat gewoon is. Want dit is het leven nou eenmaal, ik weet niet beter. En dan komt er een man, geroepen door God. En die man heet Mozes. En die man die gaat midden in het volk staan en die proclameert iets ongelooflijks. Die proclameert namelijk dat dit niet de werkelijkheid is. Dat God een plan heeft die groter is en dat er een land is. En de Bijbel spreekt over het beloofde land, het land beloofd aan Abraham. God zei tegen Abraham, ik ga je een land geven en ik ga je, dat wordt zo vet. Dat is ongelooflijk, dat is een land, de Bijbel zegt, dat was stromende van melk en honing. Ja, dat spreekt mij niet zo aan, moet ik eerlijk zeggen. Als hij nou had gezegd, melk en honing en steak, was ik al iets, en rode wijn misschien. Oh, maar de symboliek daar is eigenlijk gewoon zoveel zegen dat je het niet aan kan. Zoveel zegen, zoveel rust, zoveel vrede, zoveel vrijheid. En het volk Israël kon hem amper geloven. Omdat het contrast met waar zij in leefden en wat er beloofd werd zo groot was. Ken je dat? Dat je het dan eigenlijk niet eens voor kan stellen? Too good to be true. Dat kan toch niet waar zijn? Kijk eens waar ik leef. Kijk mijn realiteit is. En wat beloof je? Hoe moet ik daar komen? En God bevrijdt zijn volk. God bevrijdt zijn volk door 10 plagen. Dat is ook een vet goede preek over die 10 plagen. Over wat God eigenlijk communiceert naar de machten van de wereld. Want hij valt 10 keer een macht aan van de wereld om te zeggen, wat er ook in deze wereld speelt, ik ben daar sterker over. Ik heb macht over alles wat heerst. Ik heb macht om jou uit iedere slavernij te verbreken en jou te brengen naar het beloofde land. En God die gebruikt Mozes daarvoor. En Mozes staat ook eigenlijk symbool voor de kerk. Een rouwdouwer. Iemand die fouten maakt. Die stomme dingen zegt, die niet stomme dingen doet. Een mens. Maar geroepen om mensen uit de slavernij te leiden naar het beloofde land. Dat zijn wij. Dat ben jij. Jij bent Mozes. Je bent geroepen om mensen in slavernij te proclameren. Dit is niet zoals God het bedoeld heeft. God heeft een plan voor jouw leven. En dat is een volmaakt, een geweldig plan waar vrede is en melk en honing en steek en rode wijn. Ik gooi hem er zelf even in. En dan mee te nemen daar naartoe. Te leiden daar naartoe. Niet omdat wij het beter weten. Want jongens, kom op, laten we eerlijk zijn. We weten het niet beter. Maar omdat we dat pad al gelopen hebben. Dat we zeggen, we weten hoe het is. We kennen de worstelingen. En ga dan mee. En loop dan met me mee. En ik heb ook niet de antwoorden. Maar ik heb wel een God die alles weet. En zo kunnen we mensen meenemen uit de slavernij naar het beloofde land. En wat is nou dat beloofde land? Weet je, want het doel van God was niet alleen om het mensen uit de slavernij te halen en om het beloofde land in te brengen. En de symboliek die daarbij eigenlijk is de redding. Is de redding door het offer van Jezus. Is dat je zegt, ik geloof in Jezus en je wordt uit het beloofde land gehaald. Uit de slavernij gehaald. Dat is een goeie. Uit de slavernij gehaald en in het beloofde land geplaatst. Dat is de symboliek die in de Bijbel speelt over jouw leven. Als je ooit dat verhaal wil lezen, lees hem eens zo. Dat is niet alleen het doel. Het doel was van God niet was om jou te redden. Alleen. Het doel was niet om het volk alleen in het beloofde land te brengen. Het doel was dat het volk zou leren leven in het beloofde land. Dit was namelijk niet een plek om te zijn, het was een plek om te leven. En het doel van God is niet alleen om mensen te redden. Want dan zou je zeggen, na je redding, neem me gelijk mee naar boven. Want dan is het verbracht. Nee, het doel van God is dat jij leert leven in een land wat zegen brengt. Wat vrede geeft. Dat jij daar echt mag leven. Dat is Gods doel. Dat is een goed punt om naar je eigen leven te kijken. En zeggen tegen jezelf, hey, ben ik het beloofde land in? Ken ik Jezus? Heb ik zijn offer aangenomen? Ja, glorie, glorie. Maar leef ik ook echt in het beloofde land? Zie ik melk en honing? Zie ik vrede? Heb ik rust in mijn hart? Heb ik rust in mijn gedachten? Heb ik het idee, het gevoel dat ik in control ben? Of word ik geleefd? Dat is waar ik vanochtend met jullie wil over hebben. I like to move it. Wat is het beloofde land voor jou? Ben je gered? Ben je het geloofde land in? Maar voornamelijk, hoe leef je er nu? En ik ga aan de hand van het volk Israël ga ik je een voorbeeld geven. Ga ik je Oh, dat wordt goed. Dat wordt goed. Vader, dank u wel. Ik wil u gewoon danken voor uw woord. Want uw woord zet vrij. En ik bid dat uw woord vanochtend door uw geest in ons gedachten, in ons hart, in ons leven beweegt. Heer, dat het vrijzet wat gebonden is. Dat het afbreekt waar muren zitten. Dat het pijn geneest. Dat het wonden heelt. Heer, en bovenal dat ons hart zo open maakt dat we uw woorden kunnen horen en kunnen aannemen. Want u heeft een plan met ons leven. U heeft een beloofde land voor ons. En wij willen daarin binnengaan, maar wij willen daar vooral in leven. We willen zien wat uw vrede is over ons leven, Heer. En begin vanochtend. Heer, begin vanochtend om daar ruimte te maken in ons hart en onze gedachten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Is dat een goed begin? Goed begin om ruimte te maken in je hart dat Gods plan werkzaam wordt. Ik heb een dochter. En die is 10. En die zit in groep 6. Op de basisschool. En we hadden van de week een ontzettend frappant dingetje. Er gebeurde iets wat Natanja en mij een beetje, nou, dat wel even deed schudden. Natanja appte mij, ik denk dat het vrijdag was of zo, dat ze zei, ja, Noelie zat helemaal huilend in de klas, omdat ze een topografie test proefwerk had gehad. En dat wisten we, dat hadden we met haar besproken. En ze moest huilen, omdat ze de provincies wel had geleerd, maar ze had de steden niet geleerd. En wij alle twee zoiets van, oh nee, wat stom. Wij hadden gezegd op donderdag of woensdag of zo, wij gaan jou helpen om die steden te leren. En met ons drukke gezin en werk en kerk en weet ik wat allemaal, zijn we dat gewoon vergeten. Zijn we vergeten om haar te helpen om die steden te leren. Dus zij zat in de klas en ze kreeg die test. En ze moest huilen omdat ze ineens realiseerde, ik heb de steden niet geleerd. Oh, wij voelden ons zo schuldig. We voelden ons zo rot. Dat meisje, de spanning, de stress die door haar lijf schoot. Ik zat op mijn werk toen ik het appje kreeg. Ik dacht, oh, ik voel me zo naar. Ik voel me zo rot. Dus ik dacht, hoe maak je dit goed? En ik wist het niet. En s'avonds kwam ik thuis. En zij zat op de BSO, dus ze kwam met Natanja tegelijk thuis. Dus ik dacht, ik ben zo benieuwd hoe zij dit beleefd heeft. Ik heb een meisje binnen die verscheurd is, die kapot is, die boos is. Misschien is ze wel boos. Jij hebt beloofd, je hebt gefaald, het is jouw schuld. Daar had ze nog gelijk in ook, een beetje. Ze is maar 10. En ze kwam binnen en ze zei, oh pap, ik moet u iets vertellen. Ik dacht, ja, vertel maar. Ze zei, ik had een 6,8 voor topografie. En ik dacht, en? Nee, dat was het. Oh, wat goed. Ja, wat fantastisch. Een 6,8. Dat is gewoon boven gemiddeld. Dat is bijna 2 punten meer dan ik ooit had. Dus ik ben hartstikke trots. En het realiseerde me. We hadden het er later over. Ik zei, wat frappant. Hè. Zei, op dat moment zoveel stress en zoveel. Maar omdat het eigenlijk wisten meer dan voldoende, had ze gewoon een 6,8. En we zaten wel tegen elkaar te praten van, maar hoe voorkomen we dit voortaan dat dit gebeurt? En terwijl we erover aan het praten waren, toen realiseerden we ons, dit kunnen we niet voorkomen.
En hoe zij reageerde en hoe zij dus naar die situatie keek, gaf mij zoveel vertrouwen dat ik het eigenlijk niet eens wilde voorkomen. Omdat zij ondanks door haar stress, door haar teleurstelling, ook in ons, een overwinning heeft gehaald. Voor haar was dit moment overwinnend. Dat ondanks dat iemand haar misschien niet had gegeven wat ze beloofd had, of dat het misschien geen 10 was die ze eigenlijk had willen halen, dat ze blij was met een 6,8 en dat het ook hartstikke goed was voor haar. En ik realiseerde me eigenlijk later dat dit een beetje herkenbaar is voor ons christelijk leven. Is dat eigenlijk willen we voor elkaar, en als je als ouder bent, wil je het ook voor je kind als christelijk kind. En als gemeenteleider voor je mensen in de kerk en als teamleider en als connectleider wil je dat mensen eigenlijk volledig voorbereid zijn op de dingen die gaan komen. Je wil mensen toerusten tot dienstbetoon zo goed dat wat voor test ze ook krijgen voor topo. Dat ze de provincies kennen en dat ze de steden kennen en de rivieren en alle dingen. Dat ze helemaal voorbereid zijn, dat er niks fout kan gaan. Dat is je hart, dat is wat je wil. En net als ouders kom je erachter dat je daar gewoon in faalt. En dat kan ook helemaal niet. Alleen dit gaf me zoveel vertrouwen. Ik dacht, maar dat hoeft ook niet. Want zij heeft voor zichzelf zo'n wijze les geleerd. Die ze nooit had kunnen leren als wij niet haar gefaald hadden. Namelijk dat wat zij zelf had gedaan voldoende was. Dat wat zij zelf had geïnitieerd en geleerd. Dat dat voldoende was. Misschien geen 10. Maar wel voldoende om door te gaan. En vertrouwen om de steden volgende keer ook te leren. Ze had een overwinning gehaald. Terwijl wij dachten dat het een falen was. En dat brengt me eigenlijk bij het verhaal van Israël. Omdat de Israëlieten die waren onderweg naar het beloofde land. En die kwamen eraan. En je moet zelf die geschiedenis maar eens lezen. Dat is waanzinnig interessant. Ook over het hart van God en wie God is. En op een gegeven moment komen ze bij dat beloofde land. En dan gaan ze met Jozua gaan ze het beloofde land in. En de eerste stad die ze tegenkomen is Jericho. Je kent het verhaal wel. En een waanzinnige overwinning door God. En God heeft door Mozes en de Jozua een heel plan uitgestippeld over hoe het beloofde land ingenomen moet worden. Hoe de overwinning doorgezet moet worden voor hun als volk. En ik wil daar eigenlijk even een heel merkwaardig stuk met jullie lezen. Een heel merkwaardig stuk. En daar ga ik vanochtend met jullie over hebben. En dat staat in Richteren 2 vers 20 beginnen we en lezen een stukje door in Richteren 3. En dan staat er dit. De Heer ontstak in woede tegen Israël. En als je wil weten waarom, dan moet je daarvoor maar eens even lezen wat er allemaal misgaat in Richteren. En God die richt elke keer, daarom heet het boek Richteren, die richt elke keer een rechter op. Die over het volk leidt en dan faalt hij weer. En dan komt er weer een nieuwe en dan faalt hij weer. En op een gegeven moment zegt God, het lijkt wel alsof je mijn wil niet wil volgen. En daarom is hij boos. Korte versie. De Heer ontstak in woede tegen Israël en zei: dit volk overtreedt de regels van het verbond die ik hun voorouders heb opgelegd en luistert niet naar mij. Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf. In het beloofde land is dat. God zegt, ik had een plan. Ik wilde voor jullie uitgaan en elk probleem, elk vijand, elke uitdaging, elke tegenstand die jullie zouden ervaren, die zou ik weghalen, maar ik doe het niet. Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven. De Heer had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven, omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Dit is een belangrijk punt. God had namelijk een plan. God had een plan met het volk Israël, namelijk om het beloofde land in te brengen. Maar daar woonden dus al volken. En wat God van plan was om die volken één voor één te verdrijven. Maar hij had ze dus wel bewust daar laten zitten. Dus in het land wat God beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. Het land van melk en honing, het volmaakte land. Het koninkrijk van God in jouw leven. Daar heeft God dus volken laten zitten, bewust. Zo belangrijk om even te herkennen. Hij heeft ze niet onmiddellijk verdreven omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij wilde ze een topo-toets geven. Hij wilde even testen hoe ze in het leven stonden. Hij wilde even testen waar ze stonden in verhouding met hem. Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun gewezen had, of niet. Dus God had een weg gewezen en de weg liep door het beloofde land, maar hij liet daar dus tegenstand, vijanden bewust zitten om ze te testen, om te kijken of ze zouden doen wat hij wilde, het wegvolgen van God, of niet. Hoofdstuk 33. Om de Israëlieten die de strijd tegen de Kanaanieten niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toe gaat. Dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan daarmee vertrouwd te maken. Laat me even staan. Het was dus zo dat het volk van Israël kwam bij het beloofde land aan en ze hadden verspieders verstuurd. Ken je dat verhaal? 10 waren goed. Nee, 10 waren slecht en 2 waren goed. 12 verspieders gingen het land in. Ik moet altijd liedjes zingen, dan weet ik even weer hoeveel het waren. En ze kwamen terug en 2 hadden gezegd, dit land is geweldig, dat gaan we doen. En 10 zeiden, ja, maar er zijn allemaal problemen. En het volk luisterde naar de 10. Die zeiden, oh, als er problemen zijn, willen we het niet. Maar die 2 zeiden, ja, maar de problemen zijn geen probleem voor God. We gaan het gewoon doen. En het volk luisterde naar de 10 en zei, nee, ik vind niks. En God was er boos om. Dat was het eerste, was zo'n testmoment. Vertrouw je mij of vertrouw je meer wat in de wereld gebeurt? En mensen vertrouwden wat in de wereld gebeurde, wat ze zagen met hun eigen ogen. En God zei, nee, je bent nog niet klaar om het beloofde land in te gaan. Je moet nog een keer 40 jaar een rondje lopen. En iedereen die daar stond, had God gezegd, die mogen niet het beloofde land in. Dus hier het beloofde land wel in, 40 jaar later, is een hele nieuwe generatie. En die hele nieuwe generatie heeft nog geen strijd gezien. Die had nog nooit oorlog gevoerd. En daarom staat hij tussen haakjes. Dus alleen om die nieuwe generaties die nog geen ervaring met strijd hadden opgedaan, daarmee vertrouwd te maken. Je leest er zo gemakkelijk overheen, maar het is cruciaal voor je leven. Had de Heer de volgende volken in het land laten verblijven. De Filistijnen in hun 5 vorstendommen. En verder de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Giwieten, die in het Libanon gebergte leefden. Vanaf de Baal Hermon tot aan de Lebon Hamat. Als je dit wil weten, moet je even aan Cindy vragen. Die kent dit allemaal. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen. Nogmaals. Opdat de Heer te weten zou komen of zij de geboden zouden gehoorzamen die hun voorouders bij monden van Mozes had opgelegd. Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volken van Canaan woonden, te weten de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giwieten en de Jebusieten, namen ze hun dochters tot vrouw en gaven ze hun eigen dochters aan de zonen van hun volk en dienden hun goden. Misschien denk je waarom ik dit voorlees, waarom dit stuk is. Omdat dit is zo frappant. God heeft een beloofde land. God heeft een koninkrijk voorbereid waarin wij binnen mogen gaan. Waarin we zijn rijkdom en zijn zegen en zijn vrede mogen leren kennen. Maar hij laat bewust vijanden achter voor ons. En dat doet hij voor 2 redenen dus. En die 2 redenen zijn zo goed om te vertalen naar je eigen leven. Als je zegt, oké, ik ben het beloofde land ingelopen. Ik ben door God bevrijd uit de slavernij. Ik ben het beloofde land ingelopen. En ik leef nu als kind van God. Leef ik in het beloofde land. En toch lijkt het niet zo makkelijk als ik had gedacht. Of had gehoopt, want dit is toch niet het beloofde land. Ik zie allemaal vijanden. Ik zie allemaal problemen. Ik zie situaties die ik helemaal niet aan kan. Ik zie ziekte, ik zie pijn, ik zie teleurstelling, ik zie vijanden. En God zegt, dat klopt. En ik heb ze daar laten zitten voor 2 redenen. En het doel van deze preek is dat je dus deze vijanden herkent. En dat je dus erkent dat die door God zijn toegelaten daar. Dat je dus kan zeggen, oké, God heeft ze niet op me afgestuurd, maar ze zitten er wel. En ze zitten er voor een reden. 1 van deze 2 redenen, of misschien wel allebei. En de eerste is dat God wil testen. Op het moment dat jij zo'n vijand tegenkomt, op het moment dat jij geconfronteerd wordt in je leven met zo'n vijand, wil God testen, hoe ga je ermee om? Ga je ermee om op de manier wat lijkt op wat vroeger deed? Op wat je liefst zou willen? Ga je, als het een persoon is, ga je erom met wraak? Ga je gelijk een munt slaan? Ga je je eigen gelijk halen? Of doe je het op de manier wat God heeft geleerd aan zijn volk? Zeg je, nee, vergeef. Vergeven en keer je andere wang toe. Wees liefdevol en tolerant. En loop er van weg als het te veel wordt. Dus je hebt de manier waarop je misschien van nature zou doen. Jouw natuur, je Egypte manier. Je slaat iemand dood. Of je hebt de goddelijke manier. En je zegent iemand. Dus zo'n test is een manier voor God om te zien, hey, waar leeft je hart? Waar gaat je hart mee om? Wat is een prioriteit voor jou? Is dat te doen wat God wil, de weg van God te bewandelen, ook al is die tegennatuurlijk en soms zo ontzettend moeilijk? Of doe je eigenlijk wat je zelf wil? Doe je wat makkelijk is? Doe je wat voor de hand ligt? Dat is een test. En weet je, wij leren misschien dat testen er zijn om te falen of niet. Weet je, maar God test om te leiden. Want God weet dat wij vaak falen en daar heeft hij geen problemen mee. Het is ook niet zo dat op het moment als want je last dus op het einde, is dat ze faalden. Dat ze hun eigen weg kozen. Dat ze dus wel met mensen daar gingen trouwen en gingen doen wat hij had gezegd, niet doen. Maar daar stopt de Bijbel niet. Daar stopt Gods plan niet. God die bedenkt iets nieuws en die komt opnieuw om hun hart te winnen, om weer terug te komen. En dat is ook zo met ons. Als wij een test tegenkomen, we hebben een kans gehad. En waarschijnlijk herken je dit. Is dat je het moment had. Oh, ik had nu zo goddelijk kunnen reageren. En ik heb het niet gedaan. Oh, ik had een test en ik ben gefaald. En dat is niet het einde. Er komt een nieuwe test. Er komt een nieuw moment. Er komt een nieuw meetmoment om te kijken. Hey, waar sta ik nu? En heb je een nieuwe kans om te zeggen. God, ik doe alsnog wat u wilt. En God zegent dat. God zegt niet meer, ja, wacht even, ho, 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 ho. Toen een test, gefaald, dat was je kans, forget it. Je zoekt het allemaal maar zelf uit. Nee, God zegt nog steeds, dit beloofde land is voor jou. Dus als je nu die test haalt, gaan we nu alsnog verder. Dat is de genade van God die in jouw leven werkzaam kan zijn. Die steeds weer opnieuw jou kan overtuigen dat God goed is en dat hij van je houdt. Maar het neemt niet de kracht van een test af. Dat neemt niet de gevolgen van een test af, want die vijand is daar nog steeds. Dus de eerste reden waarom God vijanden achterlaat, is om op de proef te stellen, een test te houden. Of mensen, of jij, bij vijanden nog steeds op de weg van God wil blijven. En de tweede, en die spreekt mij aan, vind ik zelf heel erg leuk, omdat ik soldaat ben. De tweede is om de generaties te leren vechten. God heeft vijanden in jouw leven achtergelaten, zodat jij leert vechten. Ik word daar heel gelukkig van. Ik hou van mensen die vechten. Ik hou van mensen die weten wat hun recht is en weten waar ze voor staan. En niet tolereren wat er tegenover hun staat. Niet accepteren wat er in hun weg staat. En zeggen, mij is het beloofde land beloofd en jij staat daarvoor in de weg. Dus jij moet wijken, niet ik. Alleen het volk had dat geleerd toen ze Egypte uitgingen. Hadden ze gezien wat God gedaan had. Dat er een God voor hun streed. En God zegt, ik heb jou nu de autoriteit gegeven. Mozes, steek je staf uit en je ziet dat er iets gebeurt. Oké, en deze generaties moeten dat ook leren. Maar hoe leren ze dat als er geen vijanden meer zijn? Hoe leer jij vechten als er geen vijand meer is? Niet. Dan word je slap. En als er dan een keer wel iets gebeurt, dan weet je niet hoe je ermee om moet gaan. Je weet je eigen kracht niet. Je weet niet de mandaat en de power die God jou gegeven heeft in jouw leven. Daarom kom je af en toe een vijand tegen. Om gewoon eens even je kracht te meten. Om gewoon eens even je zwaard te slijpen. Om gewoon eens even weer die stenen uit je broekzak te halen en in de slinger te doen. En te zeggen, deze reus die gaat neer. Deze staat in de weg tussen mij en het beloofde land. Deze staat in de weg tussen mij en wat God voor mij beloofd heeft. Dit staat in de weg en ik ben een krijger. En ik ga met de hulp van Jezus, met de hulp van de Heilige Geest, met de hulp van God, iedere vijand slechten in Jezus' naam. Amen. Nou, dat is de reden waarom God vijanden achterliet. Dus je zou bijna dankbaar moeten zijn voor deze momenten. Je zou dankbaar moeten zijn voor die momenten waarin je kunt bewijzen aan God, wat er ook gebeurt, ik blijf u trouw. Ik ga deze test halen. Misschien geen 10, maar zeker een 6,8. Dit is geen probleem. Want ik weet wie u bent en ik weet wat u in mijn leven gedaan heeft. En ik weet hoe sterk u bent en ik weet hoe een overwinnend leven eruit hoort te zien. En ik weet dat het beloofde land voor mij bedoeld is. En daarom vertrouw ik op uw weg. Dat er een vijand staat betekent niet dat de weg verkeerd is. Ik vertrouw op u en ik ga voorwaarts. En ik heb geleerd om te vechten. Weet je, er zijn een aantal dingen wat je leert als je vecht. Een van de dingen is dat je leert dat je nooit alleen vecht. Is dat je een leger nodig hebt en dat je mensen nodig hebt die met je samenvechten. Kijk eens om je heen. Dit is jouw leger. Dit zijn jouw medestrijders. Wat je leert als je samenvecht, is dat als je niet dezelfde visie hebt, dan vecht je allemaal een andere kant op. En dat visie zo belangrijk is. Dus je leert om te vragen, waar vechten we voor? En soms heeft iemand nodig dat jij naast hem vecht. Dat jij naast hem komt te staan en zeggen, wat is die vijand? En ik ga zo die vijanden behandelen. Dus die komen zo. Maar dat jij ernaast gaat staan en zeggen, gaan we die samen aanpakken? Want dit is niet het plan van God. Het plan van God dat die vijand verslagen wordt. En ik ga je helpen, ik ga je leren. Ik ga naast je staan, ik ga je aanmoedigen. Ik ga de klappen voor je vangen, zodat jij deze vijand in jouw leven gaat overwinnen. Dat is het doel van de kerk. Strijders leren zelfopoffering. Die leren dat het soms nodig is om helemaal te gaan om jezelf te offeren om het doel te halen. Strijders leren omgaan met verwondingen. Die weten dat bij strijd verwonding hoort. Maar dat voor elke wond genezing is. En dat voor elke wond die je oploopt in de strijd, want strijd gaat nooit zonder butsen, dat je daar sterker van wordt. Strijders kennen die kennen kracht. Die weten hoe ze met kracht op moeten gaan. Die weten dat kracht kan doden en kan beschermen. Die weten waar die kracht vandaan komt en die weten hoe ze het moeten gebruiken. Maar dit leer je pas als je strijdt. Je leert pas hoe goed je wapen is als je hem gebruikt. Je leert pas hoe goed je harnas is als je hem gebruikt. En daarom laat God vijanden in jouw leven achter, zodat jij leert strijden. Zodat je leert hoe sterk jouw panzer is, hoe scherp jouw zwaard is en hoe sterk God is die achter je staat. Dit is de reden dat God vijanden achterlaat. Toen dit stuk las, toen werden er echt hele specifieke vijanden genoemd. En ik geloof dat God dat er niet voor niks inzet. En ik heb er een klein studietje van gemaakt om te kijken waar die vijanden nou voor stonden. En ik doe er een aantal. Gewoon degene die ik wat makkelijker vond. En de andere waren in het Hebreeuws of Grieks. En dat is een beetje roestig. Dus ik doe er een paar. En als je straks misschien kun je die tekst tevoorschijn halen. Dat is 3 vers 5 volgens mij. Richteren 3 vers 5. Daar staat er een lijstje. En de eerste is de Filistijnen met hun 5 koningen. Die werd hiervoor genoemd. En ik ben een beetje gaan onderzoeken waar die nou voor staan. Ik geloof dat het gewoon is om je beeld te creëren. Om te helpen welke vijanden er nou zijn en waar God nou tegen vecht. Of waar jij tegen vecht met Gods hulp. En de eerste zijn de Filistijnen die waren in dat land. En een Filistijn betekent, als je naar dat woord kijkt, dat betekent eigenlijk wenteling. Het betekent iemand die wentelt, die ronddraait. In het Engels zeggen ze wallow. En wallow is een woord die ze gebruiken als het gaat over zelfmedelijden. Als het gaat over zelfverrijking, als het gaat over zelf. Het zit continu het woord zelf aan vast. En een Filistijn staat eigenlijk symbool voor zelf. Het staat om wat ik wil en wat ik prettig vind en wat ik fijn vind en wat ik nodig vind. En dat je daar dus in blijft wentelen, dat je erin blijft ronddraaien. En als je daar heel erg in gelooft, in jezelf en wat zelf heel belangrijk is, dan blijf je er ook in ronddraaien. Want daar vind je nooit bevrijding. Dat is een slavernij op zich. Jezelf is een slavernij op zich. En God zegt, ik wil je daarvan bevrijden. Ik wil je in een land brengen van melk en honing. Zodat het niet meer gaat om zelf, maar het gaat om Jezus. En dat je vindt dat op het moment dat jij zegt in mijn leven het gaat om Jezus, niet meer om mij. Is dat je dus jezelf vindt, zegt Jezus. Wie aan zijn eigen leven waarde hecht, die raakt het kwijt. Maar wie het vindt in mij, die vindt het pas terug. Dat zijn de Filistijnen. En dat kan een worsteling zijn, dat kan een vijand zijn in je leven. En die kunnen de weg staan tussen jou en het beloofde land. Om te ervaren dat God vrijheid en vrede hebt, omdat je zo bezig bent met jezelf. En de tweede die ze tegenkomen zijn Kanaanieten. En Kanaanieten waren handelaren. En waar ze onbekend stonden was dat ze handel willen drijven. En wij Nederlanders kunnen daar misschien heel goed mee identificeren. En we zijn er ook heel goed in. Waar zijn wij Nederlanders heel erg goed in aanpassen. Wij kunnen ons omwille van de handel, kunnen wij ons in elke situatie aanpassen. Zodat degene met wie we handel willen drijven, dat we daar vriendjes mee zijn. Waarom? We willen winst. We willen beter worden. En dit gaat eigenlijk over mensen. Dit gaat over vijanden die op jouw pad komen. Die eigenlijk de winst zien van of het christendom, of van Jezus, of van jouw leven. En eigenlijk dat niet willen omwille van Jezus, maar omdat ze daar beter van willen worden. Of omdat ze gebruik van jou willen maken. En het kunnen hele reële vijanden zijn. En je herkent ze zo slecht, omdat ze zo vriendelijk kunnen zijn. Maar het zijn vaak de wolven in schaapskleren die het gevaarlijk zijn. En deze Kanaanieten kun je dus tegenkomen als ook voor jezelf. Is dat je eigenlijk realiseert, als je eerlijk bent naar jezelf, is dat je Jezus volgt om wat hij kan doen. En niet om wie hij is. Is dat je in de kerk zit om hoe je er zelf beter van wordt. In plaats van dat je een relatie hebt met God. En het goede nieuws is, deze vijand is te verslaan. Iedere vijand is te verslaan. En de bedoeling is dat je hem opstaat en dat je hem, hoe zeg je dat, openbaar maakt. Is dat je hem, in de Bijbel staat, krijgsgevangenen neemt. En dat je hem onderwerpt aan Jezus. En dat je zegt, deze vijand, deze Kanaaniet, deze handelaar, deze religieuze geest. Ik wil hem niet meer en ik geef hem aan Jezus. Ik wil een echte relatie met God. Ik wil een echte relatie met God en deze vijand staat mij in de weg. Dus je hebt de Filistijnen en de Kanaanieten. En dan komen de Hethieten. En dit is een hele heftige en die kan heel reëel zijn voor je. Hethieten is eigenlijk, is dat vertaald, staat er eigenlijk kinderen van Het. Het met TH, H-E-T-H. En eigenlijk staat daar kinderen van terreur. Het was een god van terreur. En het staat symbool voor angst. Dat staat eigenlijk over de vrucht van angst en de vrucht van terreur in je leven. En hoe dat kan roven het plan van God omdat je bang bent. Omdat je jezelf opsluit, omdat je zoveel vijanden om je heen ziet. Dat je denkt, dit gaat nooit goed, ik ga niet overwinnen. En je gaat twijfelen aan God en je blijft zitten omwille van angst. En angst kan een slavernij zijn in jouw leven. Kan een vijand zijn die je tegenhoudt om het ware, beloofde land van God te ontdekken. En het kan een hele reële angst zijn. Zelfs zo erg, een vriendin van mij die was bijna op een gegeven moment bang voor alles. Die durfde niet meer de wc door te spoelen. Omdat het geluid misschien wel kon verbloemen dat er een vijand of een inbreker binnen. En ik dacht, hoe kom je er? Heb je het ooit wel eens meegemaakt dan? Nee, hoe kom je erbij dan? Die angst, als je die niet aanpakt, die wordt steeds sterker. En die gaat steeds meer grip nemen in je leven. Als je niet erkent, jij staat in de weg van mij en het beloofde land. En in de naam van Jezus slecht ik je en ik neem je voor gevangen. En ik wil jou niet meer in mijn leven hebben. Is het zo simpel? Eigenlijk wel. Herkennen dat het een vijand is. En gevangen nemen in de naam van Jezus. En dan kwam je de Amorieten tegen. Die zijn ook zo link. Amoriet staat voor een prater. The speaker is de Engelse vertaling van de oorsprong. The speaker, en het zijn praters. En het gaat over een ander woord ervoor, was trouwens opschepper. En het is iets waar de Bijbel heel erg voor waarschuwt. Is, pas op. Dat je niet wordt zoals de Farizeeërs die praten. Maar niet doen. Die praten de praat, maar doen niet. En ze zijn lege bekers, zegt Jezus. Pas ervoor op. Pas ervoor op dat je niet een hoorder wordt van het woord, maar een doer. En het kan zo'n vijand voor ons zijn, zonder dat je het doorhebt, is dat je hoort wat God spreekt. Dat je in de kerk komt en dat je hoort wat in het woord van God staat. En dat je het aanneemt en je zegt, wauw, dat klinkt echt goed. Maar dat je het niet toepast. De Bijbel waarschuwt daarvoor. Die zegt, pas op. Pas op, want het wordt een vijand in je eigen leven. Daarom is het beter om simpele dingen te horen en ze gewoon uit te voeren in geloof. Dat, ik snap het misschien nog niet, maar als het van God komt, ga ik het doen. Omdat ik op hem vertrouw en hij zet mij in beloofde land. En die vijand die maar loopt te lullen, dat is een heel Bijbels woord. Die slecht ik en die haal ik uit mijn pad en die overwin ik in Jezus' naam. En de laatste groep eigenlijk, dat zijn de Perizzieten en de Givieten. En de vertaling voor die twee stammen is eigenlijk hetzelfde. De vertaling daarvan is dorpeling. Dorpelingen. En dan denk je misschien, wat kun je daarmee doen? Maar een dorpeling is eigenlijk symbool voor een gewoon leven. Ik ben maar een dorpeling. Wat moet er van mij worden? Misschien wel de grootste vijand die wij hebben is dat we niet eens geloven dat een beloofde land voor ons is. Is dat wij maar simpele dorpelingen zijn. En dat God toch nooit zijn plan en de redding van deze wereld op ons, in ons legt. Ik ben maar een dorpeling. Ik ben klein en onbevangen. Ik heb zoveel fouten. Ik heb zoveel vijanden op mijn pad. Weet je wat? Ik blijf wel hier rustig zitten en wachten tot het voorbij is. Nee, zegt God, je bent geen gewone dorpeling. Je bent een woeste krijger. Je bent gemaakt om het beloofde land met geweld in te nemen. Niet geweld tegen mensen, maar geweld tegen hemelse machten. Je bent een autoriteit gegeven die zoveel krachtiger is. Jezus zegt, jullie gaan meer doen als ik. Geloof je dat? Of ben je maar een gewone dorpeling? Dat is een vijand. En die staat in de weg van een overwinnend leven met Jezus. Die staat in de weg van het beloofde land ten volle innemen. En de vrede en de kracht van God over je leven zien zoals Hij het bedoeld heeft. En God die laat deze vijanden bewust achter in ons leven, in jouw leven. Voor twee redenen, weet je ze nog? Om te testen, om te proeven bij wie ligt je hart. Wie volg je? Waar maak jij keuzes naar? In geloof in God of in geloof in jezelf? En de tweede is om jou strijdbaar te maken. Om jou strijdbaar te maken. En de beste test die je daarvoor kan houden voor jezelf is... als jij je voorstelt wat een vijand is in jouw leven... ben je dan strijdbaar of wil je wegrennen? Als je strijdbaar bent, dan heb je het plan van God te pakken. Dan snap je dat dit in de weg staat alleen maar om overwonnen te worden. Maar op het moment dat je wegrent, dan ben je het vertrouwen in God kwijt. En dat is niet erg. Want God is hier, nu, om tegen jou te zeggen... Ik wil dat je ze overwint. Ik wil dat je ze verslaat. Ik wil dat je gaat staan. Ik wil dat je de wapens van God pakt. En in Jezus' naam, net als David. Die zei, in de naam van Jezus sla ik deze reus. En hij deed het. Dat is waar jij voor geroepen bent. Dat is het beloofde land innemen. Welke vijanden ken jij? Welke vijanden herken je? Misschien niet eens wat ik genoemd heb. Maar je weet heel erg goed wat jou tegenhoudt op dit moment. Weet je, de vijanden die straks komen, maak daar later maar zorgen over. Maar je weet het, elke die je tegenkomt, die gaat neer. Dat is namelijk het plan van God. Maar welke vijanden vecht jij nu tegen? Het is tijd om de wapenen van God. Het is tijd om het woord van God, om de geest van God. Om alles wat hij beschrijft in het woord. En daar gaan we een andere keer wel over praten, over de wapenrusting van God. Dat is zo goed. Om die aan te trekken en om die vijand aan te vallen. Om te gaan staan. En je mag nu gaan staan als we samen afsluiten. Om niet te gaan liggen in je leven. Maar om te gaan staan tegen die vijand. Zeggen, jij bent in mijn beloofde land. En jij hoort hier niet te zijn. Dit is aan mij beloofd. En dit is mijn pad. En je staat in de weg. En in de naam van Jezus. Door de kracht van God ga ik jou verslaan. En voor iedereen is dit persoonlijk. En voor iedereen is dit anders. Daarom ga ik zo voor jullie allemaal bidden. Dat jullie gaan herkennen wat de vijanden zijn in jullie leven. Dat je ze ook gaat herkennen als vijand. Maar wel als vijand die te verslaan is. Als vijand die niet machtiger is dan God. Als een vijand die er zit om jou te helpen. Om jou te leren. Om jou sterker te maken. Om jouw vertrouwen in God te bouwen. Het doel van die vijand is jouw overwinning. Maar misschien zijn hier mensen, en daar wil ik eerst voor bidden, die niet eens wisten dat het een beloofde land was. Die ervaren dat ze nog steeds gebonden zijn, omdat ze eigenlijk Jezus nog helemaal niet kennen als bevrijder. Ik hoop dat er mensen zijn die vanochtend Jezus aannemen en het beloofde land instappen. Niet om wat wij gedaan hebben, niet om wat je zelf gedaan hebt, maar puur uit liefde van God en zijn genade. En ik wil je de kans geven om ja te zeggen tegen Jezus. Dus de rest van jullie gewoon even je ogen dicht of je hoofd buigen. Of allebei. En dan wil ik je de kans geven om gewoon ja te zeggen tegen Jezus. En ik tel zo gewoon tot drie, heel eenvoudig. En het gaat tussen jou en God. Is dat jij zegt, ik wil gered worden. Ik geloof dat het een beloofde land is, al heb ik geen idee hoe die eruit ziet. Want ik ben zo bekend met die slavernij. Ik ben zo bekend met Egypte. Maar ik wil daaruit. Ik ben hier niet voor gemaakt. Dat voel ik wel. Dan zegt Jezus vanochtend tegen jou. Ik wil jou bevrijden. Ik wil jouw leven redden. En jou in het beloofde land zetten. Als jij dat wilt, dan tel ik zo tot drie. En dan steek je gewoon kort je hand op. Tussen jou en God. 1. God heeft een plan met jouw leven. En heeft jouw leven gered. 2. Door ja te zeggen tegen Jezus... ervaar je en neem je zijn redding aan. 3. Steek gewoon kort even je hand op. Als jij zegt, dit wil ik. Dit wil ik. Amen. Amen. In de naam van Jezus mag ik over jullie leven zeggen. Dat jullie je zonden zijn vergeven. Dat jullie hersteld zijn met God. Dat jullie beloofde land in zijn gestapt. En hey, nu begint het ook pas. Nu is het een kwestie van wandelen, God vertrouwen en voorwaarts gaan. En wij zijn hier om jou te helpen. Dus als je nog geen kerk hebt, zoek een kerk en bind je daaraan vast. Omdat je weet dat je niet alleen kunt strijden, maar dat je medestrijders nodig hebt. Dat je mensen nodig hebt om je heen die weten waar je tegen vecht en weten wie je overwinning is. Heb je nodig dat je herinnerd wordt dat je moet strijden en dat de overwinning al gehaald is in Jezus. Dus voor de rest van jullie bid ik dat in jullie leven de vijand die zich nu voor je staat zich openbaar maakt in Jezus' naam. Dat het helder en duidelijk voor jou wordt tegen wie je vecht, tegen wat je vecht. En dat je de stem van God harder hoort dan de stem van die vijand. En die stem van God zegt, jij bent gemaakt voor overwinning. Deze vijand is niet sterker dan ik ben. Deze vijand is niet bedoeld om jouw leven te regeren. Deze is bedoeld als een opstap om te zien dat God overwint. En ik bid over jullie de kracht van de Heilige Geest, dat jullie deze week overwinnend gaan worden. Misschien over een kleine vijand, misschien over een hele grote. Maar geef niet op. Blijf wandelen en iedere vijand in de naam van Jezus zal geslecht worden in jouw leven. In Jezus' naam. Amen.